Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 71, de versen 16 en 18. Uit het laatste boek des Bijbels, de Openbaring aan Johannes, en daarvan het 21ste hoofdstuk. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke vol waren geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis blinkende gelijk kristal. En ze had een grote en hoge muur, en had 12 poorten. En in de 12 poorten, engelen, en de namen daarop geschreven, welke zijn de namen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten en van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien, de lengte en de breedte en de hoogte derzelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacinth, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort was uit ene parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in haar zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volkeren daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat verontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams.
Grootmoedigen wij ons samen voor het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Heren, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op uw naam betrouwen. Zij zullen ingaan in die volmaakte Godstad, waarvan u zelf het licht zijt en het lam de kaars. In die volmaakte heerlijkheid, waar geen droefenis en ellende, geen leed meer zijn zal, omdat de zonde voor eeuwig zal zijn teniet gedaan. Gij zijt daarvan de Alfa en de Omega, die het werk op u nam te volbrengen, en die eenmaal uitriep, het is volbracht, waarop de hemelen zich verheugden en de aarde beefde, waardoor al uw kinderen gesterkt worden, om voor te gaan de strijd weg door dit leven, wetende dat degenen die op u betrouwen, tot in eeuwigheid niet beschaamd zullen worden. Alles stelt teleur, alles valt tegen hier op de aarde. Onze verwachtingen, zo wij ze nog verkrijgen, ze stellen teleur. Maar wat niet teleur stelt, dat is de hoop op u, o God des levens. Dan gaan we van kracht tot kracht steeds voort. Dan zal elk van ons voor God in Sion verschijnen. Daar zullen ze alle komen, door het goddelijk licht geleid, die hier zijn wedergeboren door uw geest, tot een levende hoop, die hier de wereld hebben verlaten, en die hun ziel gesteld hebben op de eeuwige dingen, om die te verkrijgen. O Heere, dat is ruimschoots waard, om nog een weinig met u te lijden, met u te strijden en met u te zuchten in dit tranendal. Dit is ruimschoots waard om met alles wat in ons is de strijd aan te binden tegen de driehoofdige vijand, de Satan, de wereld en ons verdorven vlees, met dat groot geluk in het oog dat u beschoren hebt degenen die de wettige strijd strijden. Heere, daartoe zijn wij in uw huis gekomen, om gesterkt te mogen worden door uw woord. Op deze dag, die naar uw naam is genoemd, de dag des Heren, en die aan uw dienst is gewijd. Ach, geef gij ons dan sterkte uit den hemel. Wil u ons in alles wat ons overkomt, niet doen ondergaan in hetgeen we zien, maar dat we ons oog zouden vestigen op hetgeen niet gezien kan worden, namelijk door het geloof, om ons te mogen vastmaken op u, die God des eeds en des verbonds, die uit 6 benauwdheden verlost, en in de 7e niet zal laten omkomen. Ja, dan heb u beloofd, Heere, dat al treft ons op de aarde het felst verdriet, onze wachter niet zal slapen, noch sluimeren, dat hij ons voeren zal dwars door de dood, tot in de eeuwige gelukzaligheid, waar wij aan uw heerlijk lichaam gelijkvormig zullen zijn, en altijd zullen mogen doen, wat gij nu doet, Heere Jezus, in uw heerlijkheid gezeten zijnde, met een Vader in zijn troon. Dan geen verdriet meer, dan geen scheiding meer, want alle tranen zult u van onze ogen afwissen, daar de eerste dingen voor eeuwig zijn voorbij gegaan. Heere, dat we ons hart bij het schijnsel van uw waarheid zouden onderzoeken, of we ook reeds reizigers zijn naar die Godstad, of dat we nog kinderen deze wereld zijn, die met al de vezelen van ons bestaan verbonden zijn aan het geluk en aan hetgeen wat van deze wereld ons bekoort. Ach, dat we dan zien zouden, Heren, wek u ons daartoe op, dat we nog midden in de dood verkeren. dat we nog zoeken hetgeen geen wezenlijke waarde heeft. Ja, erger, dat we in het grootste gevaar zijn van voor eeuwig verloren te gaan. Heere, wil u dat op onze harten binden? Wil ons trekken uit die doodslaap waarin we gezonken zijn, uit die onverschilligheid die zoveel de ogen verblindt, uit die lauwheid en die lusteloosheid ten opzichte van ons geestelijk heil, opdat we wedergeboren werden door uw heilig woord tot een betere hoop en tot een beter leven en tot een verwachting die niet zal worden afgesneden. Want wat is toch een mens buiten u? Hij moet alles alleen dragen. Hij heeft geen wezenlijke hoop. Hij heeft geen schuilplaats. Hij heeft geen toevlucht in nood. Zolang we dan gezond en sterk zijn, kunnen we het wel aan. Maar als een ogenblik uw hand van ons trekt en we ziek worden, ellende over ons komt, de ouderdom en de grijsheid daar is, de vale ruiter de dood zich aandient, we hebben geen toevlucht, we hebben geen verberging, we hebben geen schuilplaats, we hebben niemand die ons helpen kan. En eindelijk moeten we alleen, nameloos alleen, de doodsjordaan door. O God, wil u ons daarvoor bewaren en doe ons in deze tijd der genade toch een schuilplaats zoeken, een verberging waar we schuilen kunnen. Tegen de zonde en tegen het oordeel, tegen de dood met de felle, niet sparende greep. Ja, dat we het zouden leren aan deze zijde van het graf, om ons leven te verliezen. Aanschouw ons dan in dat bloed, dat betere dingen spreekt dan Abels bloed. Want dat roept van de aarde om wraak, maar het bloed van Jezus Christus roept om vergeving. Hoor ons, Vader, om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 48 het eerste en het vierde vers.
Thank you.
Geliefden, wij willen vanavond het woord van God aan u prediken uit zondag 17. Zondag 17 van onze Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 45. Daar wordt gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? Dan zegt het antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten anderen worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. Het gaat dus in deze 17e zondag over de opstanding van Christus. En deze opstanding van Christus wordt hier genoemd het zegel van onze rechtvaardiging. Ten tweede de bron van het nieuwe leven. En ten derde de waarborg van onze zalige opstanding. Dus de opstanding van Christus als het zegel van onze rechtvaardiging. Ten tweede als de bron van het nieuwe leven. En ten derde als het pand, de waarborg van onze zalige opstanding. Het is eigenaardig dat zondag 17 die toch in zonderheid spreekt over de opstanding van de Heere Jezus niet begint met te vragen wat is dat? Opgestaan ten derde dagen. Of wat verstaat u daaronder? Zoals bij de vorige afdelingen van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, telkens weer opnieuw gevraagd wordt. Wat is dat gestorven? Wat is dat nedergedaald ter helle? Wat bedoelt u daarmee? Wat verstaat u daaronder? In zondag 17... begint de onderwijzer ineens te stellen, zonder dat hij het verder verklaart, dat die opstanding een feit is. Want hij zegt gewoon, wat nut ons de opstanding dus niet? Is Christus wel opgestaan? Waaruit weten we dat Christus opgestaan is? Wat betekent het dat Christus... Nee, hij zegt gewoon, wat hebben we daar nu voor nut van? Wat betekent dat nu eigenlijk voor ons? Wat is de nuttigheid van de opstanding van de Heere Jezus Christus? Wij weten niet precies waarom de onderwijzer zo als het ware met de deur in huis valt. We weten het niet precies, zeg ik, want we kunnen niet zeggen, ach, in die dagen dat de catechismus werd opgesteld, werd de opstanding niet gelogen. Dat is door alle tijden heen gebeurd. In de dagen van de apostel Paulus al. Hoe sterk heeft Paulus de waarachtige opstanding van de Heere Jezus Christus moeten prediken en verdedigen tegen degene die zeiden dat de opstanding al reden geschied was. En tegen degene die loochende de lichamelijke opstanding van Christus. En door alle eeuwen heen heeft de kerk ketters gekend die de opstanding geloochend hebben. Zoals ook nu vele vrijzinnigen of de vrijzinnigen en ook vele andere groepen die zich niet houden aan de woorden van God, die ook vandaag de wezenlijke, lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus loochenen. En dat is des te gevaarlijker, omdat al deze mensen wel het woord opstanding noemen. Als u bijvoorbeeld met een vrijzinnige uit de hervormde kerk spreekt over de opstanding van Jezus, dan kan die daar een heel gesprek met u over hebben. En dan noemt hij diezelfde woorden. Dan zegt hij, ja, de Heere Jezus is wel opgestaan, natuurlijk. De Heere Jezus leeft wel, maar hij is niet lichamelijk opgestaan. Hij is opgestaan in de gedachten van zijn volgelingen. Hij is opgestaan in de kracht van het leven van de volgelingen. Dus die Heere Jezus, die is net als elk ander mens tot stof weergekeerd. En dat stof van de Heere Jezus, dat ligt daar nog ergens buiten Jeruzalem op die kruisheuvel. Dat ligt er nog precies eender zoals de stof van al die andere mensen die daar begraven zijn. Dat gebeent en dat vlees, dat is vergaan in de aarde. Maar wat die Heere Jezus bedoeld heeft, zijn leer,
Ja, die leeft. En daardoor is de mensheid geleven. Is de mensheid opgestaan. Kijk, dan gebruiken ze diezelfde woorden. Dan zeggen ze ook opgestaan, opstanding. Maar ze logenen de werkelijke opstanding. Dus dat de Heer Jezus met zijn lichaam, datzelfde lichaam, maar dan verheerlijk, uit het graf gekomen is. Dat logenen ze. En dat houdt weer onlosmakelijk verband met de logening van het offer dat hij bracht in zijn leven en in zijn sterven. Want die mensen die zeggen, Jezus is alleen maar opgestaan in zijn leer, in de gedachten die voortleefden in de harten van zijn volgelingen, die logenen ook dat zijn leven een offer was. Dat zit er onlosmakelijk aan vast. Die zien dus niet dat hij met zijn leven, lijden en dood aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan heeft. Dat hebben ze ook heel niet nodig. Want ze zeggen, als je die leer van Jezus maar in het oog houdt en daarna leeft, dan word je vanzelf een nieuw schepsel. Dan word je veranderd door je denken aan het leven en aan het voorbeeld wat de Heer Jezus op de aarde gaf. En ze zeggen, dan doet het er helemaal niet af of toe of dat die man nu werkelijk met zijn lichaam is opgestaan. Maar als we de Bijbel lezen zoals hij gelezen moet worden. En als we ons aansluiten bij de kerk. Bij de openbaring en de belijdenis van de kerk van alle tijden. Dan is dit juist het hart van het evangelie. Niet dat Jezus slechts als een voorbeeld geleefd heeft navolgenswaardig. Maar dat hij voor ons geleefd heeft. Dat hij ons leven heeft overgedaan. En dat hij voor ons de dood is ingegaan. En dat hij voor ons aan Gods gerechtigheid heeft genoeg gedaan. Maar dan wordt het ook noodzakelijk, als hij dan als het offer gestorven is, dat hij ook als het offer opstaat. Want wat hebben we aan een offer dat in de dood blijft? Daarmee zou dus Gods gerechtigheid niet bevredigd zijn. En de verlossing ons niet kunnen worden toegebracht. Dus de ene ketterij die zit aan de andere vast als een schakel. Zoals ook de ene heilweldaad aan de andere vast zit. Want als Jezus voor onze zonde geslacht is. Als hij als het offer is geofferd op het altaar. Als hij door de gloed van Gods toren verteerd is. Hij die zonder zonde was. Maar de zonde daar zijne op zich genomen heeft. Dan moet er ook een tijd komen dat God bevredigd is. Dat God verzoend is, want God is rechtvaardig. Geen zondaar zal gewis verderf ontkomen. Geen zondaar, ook Jezus niet. Maar als Jezus dan voor de zonde betaald heeft, dan zal ook geen zondeloze, geen mens zonder zonde, ooit door God verstoten worden. En daarom staat er in de schrift, dat Jezus Christus van de dood niet kon gehouden worden. Dat kon dood eenvoudig niet. Want God kan niet onrechtvaardig zijn. God kan een onschuldig mens niet straffen. En als Jezus genoeg gedaan heeft, dat wil zeggen betaald heeft, voldaan heeft, beantwoord heeft aan Gods recht, dan kan het niet anders. Dan moet God hem zijn vriendelijke gunst weer schenken. Dan moet hij de smarten des doods ontbinden. Dan moet hij Jezus weer thuis halen. Dan moet hij hem weer aan zijn hart drukken, want de zonden zijn er tussenuit. De straf is voldaan. Gods toorn is geblust. Ziet u dat de ene weldaad aan de andere vasthangt. En dat waarlijk niet alleen voor Christus. Dan had hij wel in de hemel kunnen blijven. Maar juist dit is de troost. Dat deze zegeningen, deze weldaden aan elkaar vastgemaakt zijn. Voor ons. Voor ons zijn de kinderen. Die door zijn geest worden wedergeboren tot een nieuw leven. En die door een waarachtig geloof hem worden ingeplant. Dan is het niet alleen in de beschouwing wat Christus deed. Maar dan is het voor ons deed. Dan ben ik met Paulus met hem gestorven. Met hem ondergegaan. Met hem in het gerichte Gods gestaan. Maar dan ben ik ook met hem opgestaan. Dan ben ik reeds een nieuw schepsel. Dan gaat Paulus zo ver. Dan verstout hij zich. En dan zegt hij. Ik zit al aan de rechterhand van God. Terwijl ik hier op aarde ben, ben ik met hem al gezeten in den troon Gods. Zo ver mocht Paulus zien. Zo onlosmakelijk zijn deze heilsweldaden aan elkaar verbonden. Paulus zegt, God heeft mijn ogen geopend. Hij heeft me het graf der zonde opgehaald. Hij heeft me het nieuwe leven geschonken. Hij heeft me ook met Christus gezet in de hemel. Straks dan zal ik er zijn. Want God heeft het beloofd. In Christus ben ik er eens. Het hoofd van het lichaam. Ja, zo nauw is de gemeenschap. Het hoofd van het lichaam, zegt hij, dat is boven. En dan kunnen de leden toch niet verdrinken. Als je het hoofd boven water hebt, dan kunnen toch de leden niet verdrinken. Zo is het ook met de kerk. Christus is ons hoofd. Nou, het hoofd is boven water. Het hoofd is in de hemel. Nou zullen toch zijn leden niet om kunnen komen. Dat is niet dankzij onze standvastigheid. Dat is niet dankzij onze trouw aan het woord. Maar dat is dank. Dank. Zij zijn uitnemende gaaf. Zijn liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Ten einde toe. Dankzij zijn voorbede vader. Uit degene die gij mij gegeven hebt. Is niemand verloren gegaan. Daar zou geen klauw van achter blijven. Vader, ik wil. Dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die ik bij u had, eer de wereld was. O, hoor u daar het verlangen van de bruidegom, die verlangt om zijn bruid in de heerlijkheid des hemels binnen te voeren. Hij bidt erom. Hij zegt, Vader, ik heb ze van u ontvangen, en ik heb het loon volkomen betaald. Nou wil ik ook dat ze net zo gelukkig zijn. En dat ze net zo blij zijn als dat ik ben. Zie geliefden, dat is de troost geweest. In dagen van vervolging, van smart, toen de brandstapels rookten. En de moordschavotten van bloed dropen. Toen is dit de troost geweest. Christus is boven. Vrees niet voor degene die het lichaam doodt. En de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven. In de hel. Gevreesd hebben ze hem. Die boven was. En in die kracht. In die kracht van het geloof. Staat nu ook deze 17e zondag afdeling. En daarom de onderwijzer. Hij wil geen woord wijden aan degene die de opstanding van Christus loochenen. Het is alsof hij zeggen wil, mensen, dat is zo rampzalig onzinnig. Als je gaat loochenen dat Jezus opgestaan, werkelijk opgestaan, dan heeft ook zijn lijden geen betekenis. Dan heeft ook zijn dood geen betekenis gehad. Dan zijn we nog in onze ellende. Dus hij wil als het ware zeggen, mensen, daar praat ik geen eens over. Dat is de dwaasheid gekroond, daar wil ik geen woord aan wijden. Hij wil als het ware zeggen, ik ga ervan uit. Wat het woord van God zegt, hij is waarlijk opgestaan. En we hebben getuigen genoeg. Een hele reeks van getuigen, die zeggen dat hij waarlijk is opgestaan. En dan komt hij gelijk aan het punt. En dan zegt hij, maar wat heb ik daar nu aan? Wat voor nuttigheid is dat nu van u, voor u, dat Jezus waarlijk is opgestaan? En dan geeft hij als antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood blijft hier op aarde maar een verschrikking, vindt u niet? Wij haten de dood. We hebben een afschuw van de dood. Die lugubere dood, die vreselijke dood. We wennen er nooit aan. Nooit. Al hebben we nou al onze familieleden zalig zien afsterven. Dan wennen we nog niet aan de dood. Dan blijft nog die dood altijd maar een koning der verschrikking. Dan blijft nog die dood altijd maar die laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Die onnatuurlijke dood. Die tegennatuurlijke dood. Ja, ook voor Gods kinderen nog. Al is dan de prikkel uit de dood weggenomen. Al is de dood voor hen, zoals we de vorige keren gezien hebben, een doorgang tot het eeuwige leven. Een poort tot de zaligheid. Maar dan blijft toch die poort zo eng. Dan blijft toch die vale ruiter zo angstaanjagend. Zo verschrikkelijk. En daarom, wij haten de dood. Niemand van ons heeft de dood lief. Niemand van ons ziet bekoring in die dood. Is waar, Daar heeft wel eens een dichter gezongen. O dood, o blijde dood, gij zij de zegenwagen, die mijn verloste ziel naar Christus heen mag dragen. Maar let erop, dan zegt hij niet, die mijn lichaam in het graf zal dragen. Dan ziet hij als het ware niet die dood als een bode, die hem in de grafspelonk neer zal leggen, in de groeven zal brengen. Maar dan ziet hij die dood als een bode, die hem opbrengt in de gemeenschap met zijn God en koning. Dan ziet hij als het ware over de dood heen. Dan ziet hij over dat koude, kille, nare graf heen. Dan ziet hij over dat graf heen. Dan blinkt het licht van het nieuwe Jeruzalem in zijn ziel. En dan zegt hij, laat nou die dood maar komen. Dan zal die dood me niet verslinden. Maar die dood die brengt me bij Christus. Dus zo moet u het verstaan. En dan is het wel te begrijpen. Dat er wel eens ogenblikken zijn. Dat Gods kinderen niet bang zijn om hun voeten te zetten in die doodsjordaan. Alhoewel, laat ons niet te ver vooruit. Spreken. Achter gebeurt vaak zoveel eer dat we die laatste passen door de doodsjordaan moeten afleggen. En het wordt wel eens beproefd, ook dat grote geloof dat we soms in de gemeenschap met God mogen ervaren, totdat alle angst voor het sterven weg is. Ik zeg, het wordt wel eens beproefd als de tijd van het sterven komt. Het blijft toch ook voor Gods kinderen altijd maar genade, als ze geen vrezen hebben voor de dood. Genade die dagelijks opnieuw van uur tot uur moet worden toegediend. Maar dat neemt niet weg dat de dood in feite in zijn helse verschrikking zijn macht ontnomen is, gedood is. Dat staat hier. Daar staat die opstanding van Christus, de nuttigheid daarvan is, hij heeft door zijn opstanding de dood achter zich gelaten. De dood gedood, daar is dus geen dood meer, de prikkel is er uit weg. De dood heeft zijn verschrikking verloren. De dood, daar moeten we in dit verband erg in hebben, is niet een macht buiten God. Is niet een macht van een boze geest, van demonen. Maar de dood is Gods executeur, Gods beul. God zendt de dood. En die heeft macht om der zonden wil. Daar is verband tussen zonde en dood. Als er geen zonde was, was er ook geen dood. Laat die mensen maar praten. Ze spreken niet naar het woord van God. Die zeggen dat de dood natuurlijk is. Zoals een plant die opgaat en sterft. Zo zeggen ze is ook een mens. Dat is een tijd van geboren worden. Blinken en verdinken. De dood is een natuurproces. Gods woord zegt ons, daar is verband tussen zonde en dood. Maar, dan is er ook verband tussen de rechtvaardigheid en leven. De zondaar sterft, maar dan zal de rechtvaardige leven onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daar moeten we erg in hebben. Christus tot zonde gemaakt. Daarom sterft. Volbracht wat hij moest doen, dus geen zondaar meer, en daarom leven. En dan nog eens, hij deed het niet voor zichzelf, maar hij deed het voor zijn schapen. En hier begint nu de troost. Hij is opgestaan, hij liet de dood achter zich. Daar is geen dood meer over. Zijn dood was afbetaling. Niet in de zin van dan is wat en dan is wat, maar afbetaling, volkomen betaald. Die dood van die moordenaars aan het kruis, zowel de rechtvaardige als de goddeloze, was geen afbetaling. De een ging in de eeuwige rampzaligheid en de ander naar het hemelsparadijs, maar hun dood betaalde niet. Maar de dood van de middelaar was afbetaling, de laatste penning. De laatste cent is aan Gods recht voldaan. Er is geen dood meer. Dood is een doorgang tot het eeuwige leven. Hij kan van de dood niet gehouden worden. Hij is opgestaan. Dat is het nut voor mij, voor u, van zijn opstanding. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons, de gerechtigheid, die hij door zijn dood, daar heb je het, ons verworven had, kom deelachtig maken.
Dus hij heeft in zijn dood, dan moet u natuurlijk niet letterlijk alleen maar in zijn dood zien, want de Heer Jezus heeft niet alleen maar in zijn dood betaald, maar natuurlijk het hele leven van Jezus, van zijn komen op de aarde tot aan zijn sterven aan het kruis, was één offer. He, en met dat offer, dat wordt hier kortweg genoemd door zijn dood, door dat offer, staat er, heeft hij ons de gerechtigheid verworven. Door zijn offer gerechtigheid verworven. Dat wil zeggen, de verhouding tussen God en mij was niet goed. Daar lag ongerechtigheid tussen. En die ongerechtigheid kostte me het leven. U ook. En nu is Christus gekomen en die heeft met zijn offer die ongerechtigheid weggenomen. En nou is de verhouding weer goed. Nou kan de zoon weer terugkeren naar het huis zijn vaders. Nou is er weer plaats aan vaders dit. Nou is de gramschap des Heren weggedaan, zijn toorn geblust. Nou kan zijn liefde zich weer openbaren aan verloren zonen en aan verloren dochteren. Christus is opgestaan. Hij heeft daarmee de gerechtigheid verworven. De opstanding van Christus was als het ware de getekende kwitantie. Was Christus in de dood gebleven, was dat het bewijs geweest, er ontbreekt iets aan de betaling. God geeft geen kwijting, maar God heeft wel kwijting gegeven. Hij heeft in den hof die kwitantie getekend, gezegeld, getoond in de opstanding van Christus. Dat is het bewijs, de schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van een zonde aan. Dat is het bewijs, daar in die hof, toen Christus opstond, daar staat. Hij heeft die gerechtigheid door zijn dood ons verworven. Maar nu moest hij opgestaan zijnde en daarom moest hij opstaan ons die gerechtigheid ook deelachtig maken. Het is dus niet zo dat er een bepaalde voorraad genade is bij God zoals de remonstranten Basel en ook de Pinkstergemeente. Een soort voorraad van genade bij God. Jezus heeft de dood gedood en Jezus heeft de straf gedragen en Jezus heeft de ziekte op zich genomen. En nu moeten wij zien dat we erbij komen. Nu moeten wij zien dat we er deel aan krijgen. Nu moeten wij ons tot God bekeren en nu moeten wij ons leven hem geven. Nu moeten wij onze oude mens afleggen en nu moeten wij in God geloven. En dat is natuurlijk allemaal wel waar. Dat bevel van geloof en bekering, dat bevel om ons tot God te wenden, tot hem te komen, dat is uit Gods mond zelf gegaan. Maar de Heere heeft meer gezegd, als alleen maar bekeer u tot mij. De Heere heeft ons ook in datzelfde woord bekend gemaakt, dat geen mens, krachtens de staat waarin hij gezonken is, zijn hand meer kan, nog wil uitstrekken naar het genadegoed. Dat staat ook in diezelfde Bijbel. In dezezelfde Bijbel staat dat geen mens bekwaam is. Maar ook geen mens gewillig is. Om zijn hand uit te strekken naar de weldaden die Jezus Christus verworven heeft. Wat hebben we dan nodig? Wel, we hebben een hoge priester nodig. Die niet alleen voor ons in de bres stond en voor ons de schuld betaalde. Maar die ook tot ons afdaalt. Om ons te trekken uit de macht der zonde en uit de macht der dood. Die ons, laat ik het zo maar zeggen, dat Bijbel, die ons levend maakt. Opdat we onze hand weer zouden gaan uitstrekken. En met onze ziel weer zouden gaan verlangen naar die gemeenschap met God. En nu staat het. Het nut van Christus opstanding is dit. Dat hij dus niet alleen de schuld vereffend heeft tussen God en mij. Maar dat hij nu leeft om nu die gerechtigheid deelachtig te maken. Dus nu komt hij met zijn offerbloed. Nu komt hij met het woord zijner bediening. Nu komt hij tot dode zondaar. Nu komt hij tot de verloren schapen. Want die moeten weer in de kooi. Die moeten terug.
En die schapen die zijn van God afgedwaald. We dwaalden alle wel schapen. We hebben de omheining doorbroken. En het kostte ons het leven. En we blaten van ellende, maar we komen niet meer terug. Daar moet één zijn die ons nagaat in de nacht. Daar moet een herder gevonden worden die het verloren zoekt. En wie zal dat zijn? Wie zal dat zijn? Een zondaar kan een zondaar niet zoeken. En de heilige engelen hebben geen lichamen. Jezus zegt, ik zal het doen. Vader, ik zal het doen. Ik zal de woestijn ingaan. Ik zal naar de aarde gaan. En daar zal ik de verloren schapen opzoeken. Die de weg naar u nooit meer vinden kunnen. En ik zal ze weten brengen. Ik zal net zo lang zoeken totdat ik de laatste heb, vader. Want er zal geen klauw van achterblijven. Zie, dat heeft hij gedaan. Hij die in de golven van de dood onderging, bracht een gerechtigheid op. En die gerechtigheid die hij verworven heeft, die gaat hij ook toepassen. Die gaat hij thuis brengen in het hart. Die gaat hij deelachtig maken. En u weet wel dat ik hiermee niet de lijdelijkheid bedoel te prediken. Ik bedoel hiermee niet te zeggen, ach mensen, je kan er toch niks aan doen, dus wacht maar totdat het je geschonken wordt. Dat is even onbijbel als dat iemand zeggen zou, het is toch verworven, dus grijp het maar. Dat zijn allebei onbijbelse wijzen van woordbediening, zo het nog woordbediening genoemd mag worden. Nee, want die deelachtigmaking, dus die gerechtigheid die deelachtig gemaakt wordt, we vragen ons af, hoe maakt Christus die deelachtig? En Christus maakt zijn gerechtigheid zondaren deelachtig door middel van de prediking van het woord, door middel van de genadeverkondiging, door middel van de heilige sacramenten, doop en avondmaal. Ik heb wel eens meer gezegd, dat komt maar niet zomaar op een goede dag uit de lucht fladderen. Of dat je hier bent of daar bent, och, kan je overal treffen, zo denken sommige mensen. Zeggen, ach, je hoeft niet altijd in de kerk te komen, je moet maar eens gaan als je zin hebt. Ten slotte, als je tot dat getal der verkorenen behoort, dan zou je er toch wel komen. Geloof het niet, die zo denkt, ga gewisselijk verloren. Die zo blijft voortleven, zal nimmer zalig worden. Nee, God heeft ook de weg verordineerd, waarin hij die genade gaven door hem verworven, aan het hart van zondaren toepast. En dan is dat door de stem van het evangelie, door de boodschap van God, hè? God zelf. Ja, zegt u dan, maar hoe kan dat nou? U hebt toch net gezegd dat alle mensen dood zijn in de zonde en in de misdaad en dat ze hun hand naar God niet kunnen uitstrekken en dat ze dat verworven heil zich niet toe kunnen eigenen. Ach, geliefde, dan moet ik eerlijk zeggen, het hoe weet ik ook niet. Net zo min als dat ik weet hoe Jezus Lazarus dood, van dood levend gemaakt is, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat het gebeurt. En zo weet ik ook niet hoe God door de prediking van het evangelie u de oren doorboort, dat weet ik niet. Maar het is voor mij genoeg dat ik weet dat God het al zo wil doen. Dat hij het kan doen en dat hij het zal doen, dat is voor mij genoeg. En daarom mag ik u de boodschap van God heil prediken. En daarom mag ik staan en daarom mag ik planten. Wetende dat God alleen de wasdom zegt. En al weet ik dan niet hoe God met dat woord uw dove oren doorboort en uw blinde ogen doet zien. Ik weet wel dat God het doen zal. En daarom predik ik u met alle kracht de boodschap van Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Hopende dat hij dat ook doen zal. Ook heden, vanavond. Want dit is de weg. Zo maakt God dode levend. Dit woord is het vader wedergeboord. Dit woord, dat is het werk wat God gebruikt, opdat zondaren die hier in de kerk zitten, of met ons meeluisteren, zouden zeggen, o God, is er waarlijk heil? Is er verlossing zelfs voor de grootste der zondaren? Is er een weg om weer tot God te komen? O God, ik sta nog buiten u, maar trek me dan, opdat ik u nalopen. Kijk, zulke gebeden verwekt God. Door de prediking van het evangelie. En dit versterkt hij door de bediening van de sacramenten. Telkens als de heilige doop bediend wordt. Dan predikt God die weg ter gerechtigheid in het bloed van Jezus Christus. En dan zegt die zondaar, kijk toch eens. Ach, kijk toch eens goed. Dit bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonde. En ik zweer, ik heb er geen lust in uw dood. Maar daarin dat u tot mij zou bekeren. Begrijp je? Zo werkt God dan op een verborgen. voor mij, voor u verborgen wijze, maar niet minder ware wijze. Dat nieuwe, dat eeuwige leven, wanneer hij het toepast, wanneer hij het, om met de catechismus te spreken, deelachtig maakt. Dat is dus het eerste deel. En het tweede deel is, ten andere, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is het tweede deel. Door zijn kracht opgewekt. Dus, eerst wordt er gesproken van onze gerechtigheid, of zo u wilt, van onze rechtvaardigheid, onze rechtvaardigmaking. En die is door het geloof. Dat is niet iets in ons, maar dat is iets over ons. Dat wordt uitgesproken. Dat is Gods vrijspraak. Dat is Gods vrijspraak in het woord des evangelies. Die rechtvaardigmaking, dat rechtvaardig zijn voor God in de opstanding van Jezus Christus, dat moet geloofd worden. Dat kan niet beleefd worden. De rechtvaardigmaking kan je niet beleven. De heiligmaking, die moet beleefd worden. De rechtvaardigmaking is door het geloof. Ik moet geloven. En dat, tot dat geloof brengt God me. Door de prediking van het woord en door de werking van de geest. Maar, dan is er nog meer. Want het is niet genoeg. En het is ook onlosmakelijk aan de heiligmaking verbonden. Het is niet genoeg te geloven Christus voor mij gestorven. Christus opgestaan tot mijn rechtvaardigmaking. Maar ik moet ook met Christus gaan leven als een ent in de wijnstok geplant. Want hier staat, ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Hier wordt dus gesproken over de heiligmaking. En die heiligmaking, die gaat door ons. Die heiligmaking, dat is een daad van Gods geest. Maar door ons leven. Die moet door ons beleefd worden. Die moet door ons betracht worden. En dan bedoel ik niet door ons in eigen kracht, dat weet u wel. Maar door die kracht van Christus. Door die kracht van zijn offerand. En hoe gaat dat nu? Wij worden staten door zijn kracht opgewekt. Ja, het is vanzelf, hier staat het eigenlijk al. Hier staat opgewekt. Daar staat dus niet door zijn kracht verbeterd of veranderd. Dat is allemaal ook waar. Maar het staat er veel sterker. Daar staat opgewekt. Nou, opwekken, dat doe je een dode. Althans, zo wordt het hier bedoeld. Niet iemand die maar sluimert. Niet iemand die nog verborgen krachten heeft. Maar iemand... Want het gaat over de opstanding van Christus. Die is immers ook uit de dood opgewekt. Niet uit een sluimend toestand, maar uit de dood. Zo worden ook wij opgewekt. Dat houdt dus in. Wij waren eertijds dood. Maar we zijn door de kracht van Christus opgewekt. En u vraagt u natuurlijk, en terecht. Hoe weet ik dat nou? En hoe gebeurt dat nou? Waarin kan ik dat nou bemerken? Nou, moet u eens luisteren. Die kracht van Christus. Is eerst een dodende kracht. Die kracht van Christus, die gaat eerst, het klinkt vreemd, maar het is toch waar. Die gaat eerst de dood in ons doden. En als die dood gedood is, dan leren we leven. De dood doden, zult u zeggen. Ja, immers dat dood zijn in de zonde en de misdaden. Dat betekent niet maar dat we onbekwaam zijn tot enig goed. Maar dat betekent dat we vijanden zijn van God. Dat we tegen God instaan. Dat betekent niet alleen mensen, we kunnen niks meer. Maar dat betekent ook mensen, we willen niet meer. En nu gaat God die dood in ons. Dat niet willen. Dat God haten. Dat leven naar onze zinnelijkheid. Naar onze gierigheid. Naar onze hoogmoed en naar onze eerzucht, dat gaat hij in ons doden. Die dood. Hè? Alle die mij haten, staat er in de spreuken, die hebben de dood lief. Ja, het is waar, we zeggen wel eens, een mens is een eigenlievend schepsel. Dat is maar zeer betrekkelijk. In zijn eigenliefde is hij juist een vijand van zichzelf. In zijn haten van God bekent hij de dood lief te hebben. Want haten en en hoogmoedig zijn en eerzuchtig zijn en zinnelijk zijn en kortom zondaar zijn, dat betekent een dood, liefhebber. En nu komt God met de kracht van Christus en nu gaat die eerste dood in ons doden. Hij werpt daar neder die krachten van ons, van onze dood. De dood is een macht. De dood is enkel maar niet niks zijn, lijdelijk, maar de dood is een macht tegen God. En nu gaat Christus die macht tegen God met zijn opstandingskracht in ons verbreken. Dan komt er contact met God. En in het licht van Gods aangezicht zie ik het beste, maar zie ik ook alleen maar de duisternis die in mij is. En daarom, als er nu van zulke strijders in ons midden zijn, die zeggen, ach, ik durf niet te zeggen dat ik een nieuw schepsel ben. Ik durf niet te zeggen dat ik ook een wedergeborene ben, dat ik een kind van God ben. Maar ja, als het erover gaat, als het hierover gaat, heeft de dood in mij de doodsteek gekregen? Heb ik een haat gekregen tegen mijn hatelijkheid? Veracht en verfoei ik mezelf? Walg ik van mezelf? Ja, als het daarover gaat, dan zijn er wel die zeggen, ja, dat wil ik niet ontkennen, zo is het. Ik walg van mezelf. Ik heb een haat tegen mezelf. Ik sta in opstand tegen mezelf. Ik vind mezelf een ellendig mens. Ellendig. Niet in de zin van slachtoffer, van ongelukkig, maar in de zin van een ellendige vijand van God, een hatelijk schepsel, die zijn leven tegen God stelt en tegen zijn naaste. En dat ik, dat haat ik. Ik zou van dat ik af willen. Ik wou dat ik weg was. Dat ik alleen maar kon leven naar Gods woord zoals de Heeren het wil. Kijk, waar nu zulk een verlangen is, daar is de kracht van Christus in u gekomen. De opstandingskracht van Christus. Daar zijt u opgewekt tot dat nieuwe leven. Daar is er een ander verlangen, een ander begeren, een ander uitzien in uw leven gekomen. Daar moet u dus goed op letten. Nee, ik vraag niet of u wel eens een tekst gehad hebt. Of u wel eens vertroost geworden bent met een woord van God. Dat kan ook in uiterlijke omstandigheden. Dan hoort de Heer zelfs ook. Maar ik vraag of dat uw leven op een ander plan gekomen is. Of dat uw denken veranderd is en uw willen. En de bewegingen van uw hart, daar komt het op aan. Of uw hele leven veranderd is. Ik bedoel niet zo alsof je nu volmaakt zonder zonde leeft. Dat weet u wel. Maar of er een nieuw beginsel in uw leven is. Of je met Paulus kan zeggen. Ach, er zijn nog wel vele zonden in me. Maar die doe ik niet meer. En die wil ik niet meer. En ik wou dat ze dood waren. Ik wou dat al de zonden dood waren. O God, u weet het dat ik dat wil. Kijk. Dat is alleen bij de oprechte. Zo ver komt een huichelaar nooit. Dat is alleen bij degene die door Christus tot dat nieuwe leven geroepen zijn. Die kunnen het aan God laten zien. Niet dat ze zonder zonde zijn. Maar dat ze wensen zonder zonde te zijn. En alles wat nog tegen hun wil in hun overgebleven is. Dat zien ze als de dood. En daar zouden ze af willen. Graag af willen. Dat is het. Als hier staat. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ik zeg, dan krijgen we hier weer een wonder. Altijd weer opnieuw. Dat leven van Christus, dat gaat zich voltrekken in zijn leden. Zoals de rank, de sappen deelachtig wordt uit de wijnstok. Zo gaan ook de leden van Christus de werken van Christus doen. Omdat ze hem zien. Ze zien hem in de prediking van het woord. Ze zien hem in het getuigenis wat hij van zichzelf geeft. In de sacramenten van doop en avondmaal. En zo worden ze van stap tot stap. Naar zijn evenbeeld vernieuwd. Denk erom weer door dat woord. Weer door die inzettingen des Heeren. En daaraan is strijd verbonden. Dat staat ook in datzelfde woord. Daarin moeten oefeningen gemaakt worden. Daarin moet de zondaar zich aangorden met kracht van boven. Daarin moet hij zijn voeten schoeien met de bereidwilligheid van het evangelie. En de helm der zaligheid op zijn hoofd zetten. En aandoen het borstwapen der gerechtigheid. Dat is vol bruisende activiteit. Want hoe komt het dat velen zich niet in Christus geborgen voelen? Hoe komt het dat er ook geestelijk vele brekenbeentjes zijn? Die altijd maar zo'n beetje, ja, wat zijn het nou eigenlijk? Is het nou vlees of is het nou vis? Zijn het nou kinderen der wereld of zijn het nou kinderen van God? Die geen goed gerucht van een koning voortbrengen, doordat ze altijd maar op twee gedachten blijven hinken. En ja, ik geloof het wel, maar ik geloof het toch weer niet. En ik ben het wel, maar ik ben het toch eigenlijk niet. Hoe komt dat? Omdat we er veel te lijdelijk in zijn. Dat ontvangen van dat nieuwe leven, dat moet ons aanzetten tot bruisende activiteit. Dat moet ons opwekken. Het is toch een haalbare zaak? God heeft het toch gezegd? Het is een haalbare zaak. Het is toch niet een strijd? Paulus zegt, ik sla toch niet zomaar in de lucht. Ik kamp toch niet in de lucht. Ik klets toch maar niet wat. Hij zegt maar, ik strijd. De goede strijd des geloofs. En ik grijp naar het eeuwige leven. En ik zie de kroon. Het is een haalbare zaak. Niet dankzij ons pogen. Maar dankzij Gods beloften is ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Daar ligt Johannes moedeloos op het strand van het rotseiland Patmos. En dan zegt die Heer, het gaat helemaal verkeerd. De vijand die is gekomen, ze hebben uw kerk verwoest, uw gemeente uiteengeslagen. En hier lig ik nu. Een eenzame herder op het eiland Patmos. En dan komt de Heer Jezus en dan zegt die Johannes, je hoeft niet te wenen. Johannes, ween niet. Want ik zorg voor mijn kerk, het is een haalbare zaak. Ik ben dood geweest en ik leef. Johannes, ik draag de sleutels van de dood en van de hel. En de poorten van de hel, ze zullen mijn gemeente niet overweldigen. Die in de kracht van Christus strijdt, die gaat nooit om. Nooit. Het is onmogelijk. Hij die uit de dood is opgestaan, leeft tot in alle eeuwigheid. En hij heeft gezegd, ik leef. En gij zult leven. Dan mogen het gaan dwars door een zee van rampen, oh, dwars door een nacht, zo bang, zo dicht. Maar dan gaat het toch naar de kroon. Dan gaat het toch naar het eeuwige licht. Oh, dan moogt God hopen, kleinen, bekommerden, hulpelozen, ellendigen, zoekers van het nieuwe leven, die treurt en weent, ge zult verblijd zijn in de Here. God heeft nooit gezegd dat ge te veel verwacht van hem. Hij heeft u nog nooit vermaand niet zo'n groot geloof te hebben. Hij heeft nog nooit gezegd, ho, 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 u bent te ver. Maar hij heeft u menigmaal vermaand, wat bent u toch klein geloof. Wat vertrouwt u me toch weinig. Wat kleef u toch vast aan de omstandigheid. Wat hou u toch het oog weinig op mij gericht. Zo heeft u ons menigmaal vermaand. Opdat hij ons zou opwekken tot dat krachtige geloof om te staan in een kwade dag. In de kracht van Christus. En dan is er nog een weldaad. Dan is er nog een nuttigheid. En dat noemt de onderwijzer ten derde. Is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Een pand staat er. Ja. Een pand, dat geef je als je met iemand een overeenkomst hebt. En die overeenkomst, die wordt nog niet direct uitgevoerd. Dan geef je hem een pand. Dan zeg je, ik beloof het je, hier heb je een pand. En die zaak is dus nog niet rond. Maar ik heb wel het pand. En als die man die het me beloofd heeft nu weggaat. Duurt soms lang. Dan zeg ik, zou die toch wel doen? Zou die toch wel doen? Hij heeft het wel beloofd, maar zou die toch wel doen? Maar dan ineens, dan zie ik dat pand. Dan denk ik, oh nee, het kan ook niet anders. Want hij heeft toch een pand gegeven. Een pand, dat heeft hij achtergelaten. En daarom zal die het doen. Dat is het teken van zijn trouw. Dat is het teken van zijn waarachtig. Van zijn waarachtige belofte die hij mij gegeven heeft. Nou, ik geloof dat u het zo het beste voor ogen kunt stellen. We zien nog niet veel van die opstanding van ons. We brengen onze geliefde doden ook naar het graf. Net als de heidenen en net als de andere mensen die niet in God geloven. En daarom, we zien er niet veel van. Het zou kunnen zijn dat je zegt, ja, dat is nou allemaal wel mooi praten. Maar ik zou het eerst wel eens willen zien of wij toch beter aan zullen landen dan de goddelozen. Ik zou toch al eerst wel eens willen zien of wij wel in zijn heerlijkheid zullen ingaan. En dan zegt God, ik zal u een pand geven, mijn kinderen. Het duurt nog een leven. Het duurt tot de jongste dag. En het gaat dwars door de onmogelijkheden. Je ziet er weinig van, maar ik zal je een pand geven. Hier heb je mijn zoon. Jezus Christus. En hij is naar zijn menselijke natuur opgestaan. En naar zijn menselijke natuur opgevaren in de hemel. En daar is hij nu. Aan de rechterhand des hemelse vaders. Nu, dat is je pand. Ja, zegt u, maar dat heb ik niet gezien. Is het niet genoeg, geliefden? Dat al zijn discipelen hem gezien hebben op Judas na. Is het niet genoeg dat vele ongelukkigen die door hem gezaligd zijn hem aanschouwd hebben. Hebben we niet een vast getuigenis in zijn woord van vele honderden mensen die hem met hun lichamelijke ogen gezien hebben. En wat meer is, we mogen hem door het geloof dagelijks aanschouwen. Als de opgestane Christus zo menigmaal ontoog op de beloftenissen van het evangelie gevestigd is. En we als hulpelozen mogen zeggen, ach Heere Jezus, u kent mijn smart. Mijn leed en mijn nood, help me toch, want ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Zie, dan komt u ons vertroosten. En dan hoort u ons gebed, en dat is voor het geloof het zekere bewijs. Nog zekerder als de waarneming met onze ogen. Dat is het zekere bewijs voor het geloof dat Jezus leeft. Als een hoge priester die in onze benauwdheden is benauwd. En in al onze smarten medelijdt met ons. Dat mogen we ervaren in ons hart. Bij ogenblikken dat hij ons niet alleen laat. Dat hij ons vertroost. Dat hij ons bemoedigt en versterkt. Dat we in het blij vooruitzicht mogen delen. Dat we over alles heen zien. En op Christus zien, die verheerlijkt aan het vaders rechterhand, ook voor ons dit. De vervulling, zeg ik, is uitgesteld, nog een ogenblikje. Maar dan komt hij onze zwakheid te hulp. En dan krijgen we hierin een pand staat er, van onze zalige opstanding. Het lichaam van Christus is een verheerlijk lichaam. En onze lichamen zullen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk worden. Hoe, dat weet ik niet. Dat weet ik weer niet. Maar ik weet dat het heerlijk zal zijn. En de catechismus die zegt, het zal zijn een zalige opstanding. Dat weet ik. Want dat zegt God in zijn woord. Dit weet ik, het lichaam zal onsterfelijk zijn. Het zal geen spijs en drank meer behoeven. Daar zullen geen huwelijken meer zijn, want het getal in de hemel zal vol zijn. Daar zal er nooit een afgaan, daar zal er nooit een bijkomen. Dat is het enigste dat ik weet. En dan weet ik dit, dat ze eeuwig zullen zingen van Gods goede tieren heen. En dat is genoeg. Als ik dat weet, dan is het ruimschoots genoeg om me uit te strekken naar de dag van onze Heer Jezus Christus. Opdat ik hem kennen zal, gelijk van hem gekend ben. En dat geldt voor al de gelovigen, groot en klein. Een pand van onze zalige opstanding. Daar zullen we elkaar ontmoeten, Christus en u. U met al degenen die een even dierbaar geloof met hem ontvangen hebben. Daar zullen geen grijzaards meer zijn, daar zullen geen gebrekkigen meer zijn. Daar zullen geen onvolmaakten meer zijn, daar zullen geen kinderen meer zijn. Daar zullen ze alle in de volheid der mate des mans voor zijn aangezicht wandelen. Daar zal God zijn alles en in alles. En dat alleen. Omdat hij degene die hij lief gehad heeft ten einde toe. Zie, geliefde, dat is nu het nut van de opstanding van de Heere Jezus Christus voor al degenen die buiten hem geen hoop hebben en die zonder hem niet kunnen leven. Behoort u ook bij die mensen? Want anders dan bewijst die opstanding van de Heere Jezus Christus uw rampzaligheid. Zo waarachtig als Christus opgestaan is toen hij betaald had voor de zonde, zo waarachtig zullen diegenen in de dood blijven die hun ogen gesloten houden voor deze borg en zaligmaak, die buiten hem voortleven en die hun eigen wil doen. O, dan is er een zalige opstanding, maar dan is er ook een rampzalige opstanding. Dan zegt een apostel, we zullen wel alle opstaan, dat wel, maar de ene tot eeuwige heerlijkheid en de ander tot een eeuwig afgrijzen. Dat is een opstanding. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van onze Heer Jezus Christus. We zullen Christus alle eenmaal zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Maar het onderscheid zal zo groot zijn. Die hem dan voor het eerst ziet, die zal roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem, die op de troon zit. Maar die hem dan wederzien zal, die zal eeuwig verblijd zijn. Die zal geen vreemd God ontmoeten. Die zal aan niemand behoeven te vragen, is dat hem niet? Want ze zullen hem kennen. Kennen zullen ze hem aan zijn stem. En kennen zullen ze hem aan zijn gedaante. En kennen zullen ze hem aan de tekenen van zijn nagelen. Want ze zullen het lam zien staande als geslacht. O, als u hem hier op aarde nog nooit gezien hebt, dan zou ik zeggen, kom en zie. Want hij is nog te aanschouw. Hij toont zich nog in de prediking van zijn woord. Hij wandelt onder ons in het gewaad van zijn woord. Kom en zie. Val met uw blinde ogen en met uw dode hart en met uw dove oren aan zijn voet. En breid uw lamme handen naar hem uit. En roept het met die man die aan de kant van de weg zat. Zoon David, ontferm u mij. Roep maar. Roep maar zolang er adem in u is. Hij die het geroep der jonge raven hoort, hij zal ook uw roepstem niet versmaad. Want hij heeft het zelf beloofd, die hem zo aanroept in de nood, vindt de gunst. Oneindig groot, als dan gij die boosheid leeft, uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemel te vader zijn heilige geest geven, degene die hem bidden. Jongens en meisjes, kindertjes die me vroeg zoeken, die zullen me vinden. Die beloftenis heeft God u toegedeeld. Die geeft u in de hand. Ach, dat God er u werkzaam mee maakt. Dat ge mee op uw knieën zit. Dat ge mee in het verborgen zit. En dat ge zei, o God, ik ben nog bang van de dood. Ik ben bang van dat sterven. Ik ben bang van die dag van het gericht. O God, ik wil niet sterven. Ik wil niet dood. Ik wil leven. Zeg dat voor God. Beleid het aan de Heer. Zoek in uw eigen hart naar de oorzaak van die bangheid en van die angst. Weet je waar u terecht komt? Bij uw zonde. Als we niet gezondigd hadden en als we niet voortgingen met zonde, we zouden niet zo bang zijn van sterven en God ontmoeten. Dan kom u bij uw zonde terecht. Dan moeten uw zonde eraan. Roep aan God. Vraag of hij de dood van uw dood wil zijn. Of hij de zonde in uw leven teniet wil doen. Of hij dat nieuwe leven wil schenken. Waardoor je gaat vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. En gij die het oog op Sion's God sloeg. Die geen vreemdeling zijt van die strijd. Die begeert de sterren van alles wat buiten God in Christus is. Houd aan. Grijp me. Uw hart zal vrolijk leven. Het hoofd is boven. Jezus Christus verheerlijkt aan vaders rechterhand. Nog weinige passen. Onze levensweg is ten einde. Dan gaan we in die gouden Godstad. Waar geen moeite en geen zorg. Waar geen verdriet en geen leed meer zijn zal. De dood zal daar niet meer zijn. Daar zal het klare bruisende leven uit de levensstroom eeuwig worden ingedrongen. Daar zullen we ons verheugen met het vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. Daar zal God alles zijn en in allen. Amen. Heren, daar zullen we ze ontmoeten met wie we hier uw naam gevreesd hebben, met wie we hier geworsteld hebben tegen de zonde en tegen de duivel en tegen onszelf. Daar zullen we ze ontmoeten die ons zijn voorgegaan, die in Christus ontslapen zijn, ze wachten ons reeds. En ze bidden onder het altaar om de bevrijding van ons, die nog in uw strijdende kerk zijn. O, wat zal het groot zijn, Abraham, Mozes, Daniel, David, Petrus, Johannes, onze ouders, grootouders, zoveel, als ze met ons dat dierbare geloof hebben ontvangen, broers en zusters, kinderen, om dan samen vergaderd rondom uw troon eeuwig te mogen zingen. O God, dat niemand van ons in die grote dag zou schijnen achtergebleven te zijn, maar het allergrootste zal zijn, dat we daar samen u zullen ontmoeten. Jezus, die gestorven is, gestorven voor onze zonde, maar opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, dat zal genoeg zijn om eeuwig te zingen van uw goedertierenheid. Heere, laat ons met dat geloof mogen leven en sterven. Ga zo met ons de week weer in. Zegen ons en onze kinderen. Zegen al de arbeid en liefde die aan onze jeugd ook verricht wordt. Zegen de arbeid op de school aan het hart van onze kinderen besteed. Help u ze die je daarover gesteld hebt. Zegen ons ook zo in het midden van de week. Nog een dag zullen afzonderen als een bededag, om in uw huis ons voor u te verootmoedigen en uw zegen af te bidden. Kom u dan met ons, Heer, en zegen ons met die zegeningen van uw verbond die vastgemaakt zijn in de dood van uw lieve Zoon. Amen. Dan zingen wij nog uit Psalm 73, het 12e vers. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.